Goed, en we zijn zo een 19-tal minuten over 11 geworden. Dat betekent de hoogste tijd om te beginnen met ons interview van de week. En daarvoor hebben we twee mensen uitgenodigd. Iemand van Maldegem en ook iemand van het verre Zaventem. En die mensen zijn min of te meer toch visueel gehandicapt. En ik wens in de eerste plaats die mensen heel hartelijk welkom te wensen. Hier in onze Saturnus-studio, dat zijn dan Hendrik en Martien. Ja, Patrick, misschien kun jij de eerste vraag stellen aan die mensen.
Ja, goed, het is misschien wel moeilijk om zo'n gesprek te beginnen, want er valt eigenlijk zoveel te zeggen over al die zaken. Hè. Maar misschien kunnen we beginnen bij het begin en eerst nog iets over die mensen zelf vragen. Dus dat wij ze goed kennen, dat ook de luisteraars goed weten met wie zij te maken hebben, wie hier in de studio dus aanwezig zijn. Zoals gezegd, het gaat over visueel gehandicapten. En dat betekent dus alles, slechtzienden, blinden, enfin alles wat met die dingen te maken heeft. Nu, een eerste vraag is misschien, Hendrik en Martien, slechtzien of blind zijn, hoe lang hebben jullie daar reeds mee te maken? Want ik denk dat dat ook wel een groot verschil uitmaakt, een belangrijke factor is, hoe lang je met dat probleem te kampen hebt.
Ik ben in oktober 1979 feitelijk visuele gehandicapt geworden. Het gebeurde op mijn werk. Plotseling zag ik zwarte plekken voor mijn ogen. En het eerste besteed ik daar niet veel aandacht aan, maar de dag nadien ben ik naar de oogarts geweest. Heb daar enkele pilletjes gekregen, ben nog zo wat rondgelopen. En tot ik uiteindelijk in Leuven beland ben. Dus het is nog maar een feite kort vanaf 1979.
Ja, je bent dus maar pas 2 jaar ongeveer, dus volledig blind. Er zit daar wel een bepaalde evolutie in jouw blind worden. Wat in feite nog een bezwarende factor is. Hè. Uw blind zijn, heeft u ons verteld, is te wijten min of meer aan een netvliesscheuring. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, een netvlies ligt achter het oog. Dus een klein vliesje waar men een beeld in opvangt. En je weet, als men naar iets kijkt, neemt men het beeld omgekeerd op en wordt het op de netvlies zogezegd geprojecteerd en krijgt men een recht beeld. Indien dit netvlies losraakt, rolt dat zich omhoog gelijk een gewoon rolluik en begint dan onmiddellijk te vergroeien. En als men er niet vlug bij is, is het totaal verloren, want dan heb je het netvlies niet meer, dus je kan geen beeld niet meer opvangen.
En kan dat ook niet operatief of kunstmatig dan vervangen worden door iets anders?
Nee, dat is volledig onmogelijk om dat te vervangen, omdat het netvlies in verbinding staat met de hersenen en het risico van zo'n operatie durft er niemand op zich te nemen, want 99 keer op de 100 wordt men krankzinnig. Ja.
Komt dat vaak voor? Door die het is een netvliesscheuring geweest, geloof ik. Hè?
Ja.
Komt dat vaak voor? Of?
Ja, dat komt vrij vaak voor. Bij ons op school zijn er verschillende mensen die zwaar visueel gehandicapt geworden zijn ten gevolge van een netvliesscheuring.
Daar gaan we het straks dus nog over hebben, over dus de scholingsmogelijkheden voor visuele gehandicapten. Maar toch zou ik nog even willen vragen, de mensen die dan slechtziend zijn of blind zijn, welke zijn zo de meest voorkomende oorzaken daarvan? Dus die netvliesscheuring is er wellicht één van, maar er zijn nog andere oorzaken zeker, hè?
Ja, de suikerziekte onder andere is één van, staat op feitelijk op nummer 1 met de kans om blind te worden. Ten hal te zien natuurlijk in welke graad men suikerziekte heeft.
En als ik goed begrijp, kan dat in feite het blind zijn kan wel voorkomen worden als je er wel dan vroeg genoeg bij bent.
Ja, dan kan men misschien nog iets doen.
Maar dat is waarschijnlijk juist het probleem. Dat in feite niet zo.
Ja, je merkt het bijna niet. Ja. Je merkt het bijna niet, bijvoorbeeld op mijn linkeroog. Had ik het niet eens gemerkt toen dat het naar Friesland scheuren was. Ik wist er niet van. Nee. En op mijn rechteroog begon het toen ook. En in Leuven hebben ze mij dan verteld dat, dat mijn netvliezen gescheurd waren.
Ja, je hebt dus wel, de medische wereld heeft wel enkele pogingen ondernomen om het euvel te verhelpen in feite. Want je hebt ons verteld dat je dus onder behandeling van verschillende dokters bent geweest. Dat je ook verschillende operaties hebt ondergaan.
Ja, ik ben geopereerd in Leuven 5 maal door professor Missotten en dokter Dralands en hun assistenten. Die hebben al het mogelijke dat in hun macht lag geprobeerd om er nog iets van te maken, maar is in feite mislukt. Het ligt zeker niet aan de professor of aan de dokters, want die hebben het onmogelijke geprobeerd mogelijk maken.
En was je er dan te laat bij? Want je zegt, ik ben wel meteen naar de oogarts geweest.
Ja, ik ben eerst bij iemand anders geweest, bij een ander dokter in Brugge. En die had het niet direct gezien dat het netvliesscheuring was. En moest enkele dagen later teruggaan. En ja, dan doe je maar gewoon voort een beetje over en twee lopen sleuren en trekken aan het een en het ander. En dat is zeker het allerslechtste dat je kunt doen bij netvliesscheuring. Mm. En toen ik terug naar het hospitaal ging, ja, toen merkte het, toen was de scheur zo groot dat ook die dokter het gezien had. En moest ik direct naar Leuven.
Dit is misschien wel een eerste raad die wij ook aan iedereen kunnen, of kunnen meegeven. Dus, hè. Van zodra er aan de ogen eigenlijk iets mankeert, om toch niet te lang te wachten op een oogarts te raadplegen.
Nee, zeker niet. Zeker niet, want ze zijn toch al zo belangrijk.
Ja. Ja. Goed, we gaan eerst een stukje muziek draaien. Dat was Roberta Flack. Goed, we hebben het al eventjes over Hendrik gehad, over zijn situatie. Daar gaan we straks uiteraard nog mee verder. Maar we willen ook even Martien aan u voorstellen. En zij zit ongeveer in dezelfde situatie. Misschien, Martien, kunt u aan onze Maldegemse en ook mensen van daarbuiten even vertellen hoe het bij jou geëvolueerd is.
Ja, ik ben slechtziend, dus dat is iets heel anders dan blind. Dat is van bij de geboorte.
Ja.
Maar voor mij weet men niet wat dat eigenlijk is, dus...
Je bent van Zaventem, je hebt Hendrik leren kennen, misschien ook in feite een beetje onrechtstreeks toch, of misschien rechtstreeks, door jouw situatie.
Ja, in zekere zin wel, op school.
Ja, jullie gaan dus beiden naar Brugge, hebt je ons verteld, naar het Sint-Raphaël Instituut, wat dus in feite ten dienste staat van de visueel gehandicapten. En misschien kunnen we daar met u beiden even naartoe springen. En kunt u ons even concreet vertellen wat er daar allemaal gebeurt in het instituut?
Ja, men kan daar als visueel gehandicapte terecht voor beroepsopleiding. Voor mensen die op latere leeftijd visueel gehandicapt zijn geworden. Hm. Of gewoon voor herscholing, zoals ik doe. Ik ben dus van bij de geboorte visueel gehandicapt, maar ik ben afgestudeerd op een school voor visueel gehandicapten als telefonist. En ik heb dan een jaar thuis gezeten. Ik kon het niet gewoon geraken en dan ben ik naar Brugge gegaan voor een beetje mentale bij te houden of eventueel nog een diploma te halen als typist. Dus dat kan ook.
Ja. Goed, Hendrik, jij volgt daar ook les. Speciale les dan voor visueel gehandicapten. En er staat daar heel wat te gebeuren, geloof ik. Of er gebeurt daar heel wat. Martien heeft ons daarnet al verteld dat zij dus... het was wel niet in Brugge, maar toch afgestudeerd is als telefoniste. Maar u kunt daar ook, heb je ons verteld, braille volgen. Wat uiteraard heel belangrijk is voor gehandicapten, voor visueel gehandicapten. U kunt er ook les volgen en nog veel meer, geloof ik, hè?
Ja, dat valt dan allemaal onder de sociale revalidatie, zogezegd de opvang. Om in het instituut Sint-Raphaël, een van de redenen is dat men minimum 18 jaar is.
Ja.
En dan vangt men zogezegd op school de blinden, of de visueel gehandicapten liever gezegd, op. En leert men hem zoveel mogelijk zelfstandig te bewegen. Zowel op straat, dus het stokwandelen, De kookles, de braai. De braai is een van de belangrijkste vakken ook van de sociale revalidatie, zodat men iets kan lezen, kan corresponderen. En met, ja, heb je opeens een grotere, ja, een kenniskring als je ook een brief kunt schrijven naar iemand anders. Ook het dactylo, bijvoorbeeld voor iemand die geen braille kent, hebben wij het dactylo, kunnen wij met de schrijfmachine draaien er een blaadje in, kan de niet-visueel gehandicapte het gewoon lezen.
Hendrik en Martien, als slechtzienden of als blinden kan ik me voorstellen dat er een groot aantal activiteiten eigenlijk onmogelijk worden wegvallen. Hoe zit dat dan eigenlijk met de vulling van de dag? Hoe brengen jullie die dagen dan door?
Ja, nu voor het ogenblik, ja, is dat helemaal geen probleem. We beginnen nu met de examenperiode. Dus tamelijk veel studeren. Mm-hmm. En ja, we zorgen zelf voor bijvoorbeeld voor ons eten of zo. En dan is de avond nog tamelijk vlug op. En zondag zijn ze zo een beetje gewoon opnieuw, gelijk een gewone student, kunt je wel zijn. Ja. Heb voor niet veel andere, is niet meer tijd. In de weekends is het een keer naar hier of een keer naar daar, maar de dagen zijn anders wel goed gevuld met de studies.
Ja, maar dan dus de grote ziekte eigenlijk van deze tijd, dat mensen dag in dag uit, avond aan avond voor die beeldbuis zitten te staren naar om het even wat. Dat is er voor jullie dus eigenlijk wel niet bij. Dus jullie moeten de avonden en ook de dagen op een andere manier zinvol doorbrengen. Misschien zinvoller dan vele mensen die wel zien.
Ja.
Hoe doen jullie dat dan?
Ja, als de tv opstaat, bijvoorbeeld, het is een programma over quiz die me interesseert, dan luister ik gewoon weg mee. Mm-hmm. Daar heb ik ook mijn plezier aan, maar anders, ja, je gaat een keer bij vrienden op bezoek of zo. Vrienden die ik leren kennen heb na mijn visuele handicap. Dus als ik reeds visueel gehandicapt was, de vrienden van voordien, die zie je niet meer. Op één uitzondering na.
Ja, en luisteraars, je moet niet denken dat wij hier een hond op nahouden in de studio, maar we zitten beide met een zware verkoudheid vandaag.
Ja.
Goed, Hendrik en Martien, jullie lijken al tamelijk goed geïntegreerd te zijn in jullie situatie. Maar dat is toch ook wel niet zomaar van de ene dag op de andere gekomen. U hebt ons verteld dat in het begin dat u in feite besefte, of voor de harde realiteit stond, of werkelijkheid stond, dat u blind ging worden of blind was, dat het in het begin wel moeilijk was om de situatie te kunnen verwerken.
Ja, dat is ontzettend moeilijk geweest. Je kropt het allemaal een beetje op, zo. Ja. Je weet niet goed waarin of waaruit. Je denkt dat je Hans wereld instort. En je laat je maar meeslepen of zo. Je doet maar gewoon mee met de rest. Mm-hmm. Totdat je opnieuw begint interesse te krijgen. En bemerkt wat je wel nog kan. Bijvoorbeeld op het gemak een spelletje spelen, let ons maar zeggen, like Scrabble of schaken of die of het ander. Een boek lezen, ergens naartoe gaan wandelen bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je goed kunt mee bezighouden.
Mm-hmm. Je hebt daar net al het punt aangeraakt van de vrienden. Je hebt veel vrienden verloren door die handicap eigenlijk.
Ja. Praktisch allemaal.
Hoe komt dat eigenlijk? Is dat omdat die mensen dan ergens schuw of verlegen worden? Dat ze niet weten hoe zij moeten jou tegemoet reden? Of is het gewoon een onverschilligheid dan?
Ik denk dat de grootste factor is dat ze niet weten. Oei, hoe moeten we hem aanpakken? Moeten we wat tegen zeggen? Ziet hij ons nu? Ziet hij ons nu niet? De meeste mensen weten gewoon nog niet. Ja, ze zijn niet bang voor ons als mens, maar eerder bang voor iets verkeerd te doen. En als je niets zegt, ja, en ze zien niks, dan is het nog tamelijk gemakkelijk, hè.
Mm-hmm. En je hebt daar wel onder geleden misschien om het feit dat veel mensen je zomaar laten vallen.
In het begin heb ik er wel onder geleden, maar dankzij mijn kleine cb-zender heb ik een massa nieuwe vrienden leren kennen die me nu niet in de steek laten.
Misschien kunnen we het daar straks over hebben en misschien nog een streepje muziek. En Jan die weet beter dan mij wat er nu op de draaitafel zou moeten liggen.
Ja, Patrick die overvalt mij altijd met die onmogelijke vragen, want ik leg die plaat altijd zo'n tiental minuten voor het gesprek klaar en dan ben ik het meestal al vergeten als ik de plaat moet starten. Maar ik heb even vlug gekeken, het is Reflections of My Life.
Goed, dat was dan ons muzikaal intermezzo. En we gaan verder met onze twee vrienden hier in de studio en misschien opnieuw even de micro naar Martin richten. Wat mij zo in gedachten komt, iemand die zijn leven anders gaat moeten organiseren, of heeft moeten organiseren, dat is misschien dan eigenlijk wel weer voor Hendrik meer. Die kan een heleboel dingen niet meer doen, of toch op een andere manier. Maar geeft dat ook niet ergens dan toch een verdieping? Dus dat je meer over de dingen soms gaat nadenken dan je anders zou kunnen. Dat je meer blijft stilstaan. Dat je meer tijd hebt voor, eigenlijk om na te denken. Dat je eigenlijk meer losstaat van de zaken die je omgeven. Ik weet niet in hoeverre dat een verandering in je eigen persoonlijkheid kan teweegbrengen, zoiets. Als mens, hoe verander je daardoor, Hendrik?
Ja, dat is wel iets... dat er veel waarheid in zit. Het is een heel andere wereld waar dat je feitelijk in terecht komt. In het gewone huiselijke leven kun je nog dezelfde dingen doen. Mm-hmm. Hoewel dat alles veel trager gaat. Maar het lukt allemaal. Maar je staat ook dichter bij de dingen om je heen.
Ja.
Je kunt genieten bijvoorbeeld gewoon van de zon, bijvoorbeeld op een heel andere manier, of dat zien de mensen dat doen.
En hoe aanvoelen misschien?
Het aanvoelen van de sfeer, bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven, de waterval van Co. We zijn daar op schoolreis geweest vorig jaar, en dat vond ik een machtige ervaring.
Ja, dat wou ik juist vertellen, dat je als gehandicapt, als blinde mens, wel veel beter de dingen hoort, omdat je dan ook op dat gehoor afgestemd bent.
Nee, het is niet alleen het gehoor, want het gehoor dat is toch maar die bruisende massa water die naar beneden komt, maar het topspatten van het water, die druppeltjes die omhoog vliegen en meegenomen worden met de wind die dat in je gezicht blaast. Je voelt dat is, je geniet daar 100% van, hoewel dat iemand zou zeggen die dit ziet, ja, dat is prachtig, kijk ik er al dat water en al dat water. Maar iemand die het niet ziet, beleeft het op een andere manier. Mm-hmm. En heeft er, denk ik, volgens mijn mening, meer plezier aan.
Dat is misschien wel, hè, dat je dus ervaringen kunt hebben die intenser zijn dan bij mensen die het wel allemaal zien, maar het gewoon laten passeren. Ik weet niet hoe Martien daarover denkt. Zij is een beetje in een andere situatie, omdat ze eigenlijk nooit echt... goed gezien heeft, Martien, hoe ervaar jij dat allemaal?
Ja, wel een beetje hetzelfde, maar het is nog wel een verschil. Ik zie nog wel een beetje, dus ik kan wel van de kleuren genieten en zo, bijvoorbeeld van de natuur. Maar ik kan ook zeggen van, god, waar heb ik dat hier goed... Dat een andere mens daar van tijd nog helemaal niet aan gedacht heeft, maar zo geconcentreerd is op die kleuren en zo. Mm-hmm.
Heb jij dan weer jouw andere zintuigen, gehoor en gevoel en smaak en tast en zo, zijn die sterker ontwikkeld bij jou dan bij ons? Want jij bent eigenlijk van bij de geboorte toch wel slechtziend.
Tja,
of kun je dat moeilijk? Ja,
ik veronderstel van wel.
Mm-hmm.
Afgaand op praktische dingen. Mijn moeder zegt dikwijls van... Allee, nu heb ik het zo stil gezegd, maar nu hoort ze het nog.
En ook in de relatie tussen jullie beiden, we gaan daar uiteraard niet al te diep op ingaan nu. Maar het is allicht niet nodig dat je elkaar zeer goed ziet om toch elkaar aan te voelen. Misschien beter dan ziende mensen het doen.
Ja...
Nee, dat denk ik ook niet. Bij ons is, ja, een aanraking is, zeg, dikwijls meer of 10 woorden en ja, schoonheid of zo. Dat denk ik niet dat een belangrijke rol speelt, want schoonheid is toch verhankelijk. Achter enkele jaren is het ook hetzelfde niet meer of voordien. Dus schoonheid is feitelijk niet zo heel belangrijk. Maar het gevoel van genegenheid is wel sterk ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld gewoon door een simpele handdruk, een hand vasthouden, dat je weet dat de andere parten bij u staat.
Dus jullie gaan eigenlijk wel meteen een stukje dieper dan vele andere mensen doen, die zich dan letterlijk en figuurlijk blind staren misschien op uiterlijkheden die uiteindelijk dan toch zo verhankelijk zijn, terwijl jullie meteen naar de kern gaan.
De ergste visuele gehandicapten zijn de mensen die ziende blind zijn. Hè?
Ja. Ja, dat is
een goede uitdrukking in feite.
Een zeer goede uitdrukking.
Goed, als we nog even mogen terugkeren naar het Sint-Rafael Instituut, of en ook naar de weg daarheen. U hebt ons in het voorafgaandelijk gesprekje verteld dat die weg van Maldegem naar Brugge niet altijd, om het figuurlijk te zeggen, over rozen loopt. Hè. Het is als visueel gehandicapte mensen uiteraard niet gemakkelijk om zich te integreren in de toch wel zo vlugge maatschappij en vlugge wereld die letterlijk en figuurlijk aan alles voorbij loopt en zeker ook aan gehandicapte mensen. Jij hebt dat aan de lijve ondervonden. Jij ging met de bus van Maldegem naar Brugge en daar is toch wel het een en ander gebeurd, geloof ik, hè, Hendrik?
Ja, dus ik stond aan het station, de bus stopt toch nog vlak voor het station. Ik sta daar met mijn witte stok in mijn handen te wachten op de bus. Het was woensdagmiddag. Ik hoor twee vrouwen naderen, ze nemen afscheid van elkaar en die een gaat terug weg. Tegelijkertijd hoor ik ook een bus aankomen en die mijn richting uitkomt. Ik vraag aan de vrouw naast mij: mevrouw, is dat de bus naar Maldegem? Krijg ik het antwoord van: je moet kijken, hè, meneer.
Ja, nogmaals een bewijs dus hoe vluchtig de mensen aan het leven in feite en aan de werkelijkheid voorbij gaan. Hè. En ook hoe dom in feite dat ze soms zijn.
Ja, er is ook nog, sommige mensen proberen wel te helpen, dus, maar weten helemaal niet hoe dat ze het feitelijk moeten doen. Ja. Als ik bijvoorbeeld dan op trottoir sta, ik blijf stilstaan, dat is ook gebeurd, neemt me plotseling, komt er iemand van achter mij, neemt me bij mijn arm, sleur me bijna, duw me vooruit, de straat over, zo struikel ik nog over trottoir en zo van alles, want ik loop voorop, en het hoort net andersom. En hup, je is weer weg zonder een woord te zeggen. Ja. En ja, dan sta je er en ik hoef dat helemaal niet te zijn. Ja. Ik sta bijvoorbeeld achter een vriend te wachten.
Ervaar je dat soms als misplaatst, zo die hulp? Hoe zit dat eigenlijk
nee,
met de hulp die
niet.
Mensen bieden? Gebeurt dat of?
Nee, als ik het niet kan bijvoorbeeld, word ik ontzettend graag geholpen. Want dan kom je er soms niet meer uit met nog het risico dat je aangereden wordt of dergelijke. Maar ik word graag geholpen en de eenvoudige vraag van kan ik helpen, dat weet je al dat er iemand bij u staat, dat je kunt op rekenen. En dan zegt je ja graag meneer of nee mevrouw, ik raad dat zelf wel. Zo eenvoudig is het.
Goed, en over de hindernissen die je als slechtziende in deze wereld kunt tegenkomen, gaan we het zo dadelijk nog hebben. Maar eerst is er geloof ik weer een blokje muziek, hè?
Dat was John Armatrading met een hele mooie plaat, The Weakness in Me. Iets wat toch ook wel veel mensen zullen ervaren. En misschien ook wel na dit programma. Goed, we hebben het daarnet al gehad over de hinder die jullie min of meer toch tegenkomen van de andere mensen. Maar er zijn gelukkig, zouden we zeggen, ook nog andere instellingen. Zoals Licht en Liefde. De Braille Liga en weet ik wat nog allemaal, die er gelukkig zijn, zouden we zeggen, maar die toch ook de laatste tijd meer en meer te kampen hebben met financiële problemen. Iets wat wij uiteraard ook betreuren, want als we zien hoeveel geld er naar andere dingen weggegooid wordt, zo kunnen we het althans toch wel noemen, die rakettenzaken en weet ik allemaal, waar dus miljarden naartoe gaan, dan kunnen we in feite, en jij ook veronderstellen we, of jullie ook, dan kunnen we toch moeilijk aannemen dat er geen geld meer zou zijn, of te weinig geld zou zijn voor de verzorging van visueel en ook andere gehandicapten. Hoe staan jullie daar tegenover?
Ja, dat is wel een feit. Voor raketten van al die toestanden hebben ze over het algemeen geld genoeg. En dan kan het allemaal. Maar bijvoorbeeld als je ziet, een organisatie gelijk Licht en Liefde, blindenzorg, dat krijgt 30% subsidie. En moet voor 70% hangend af van liefdadigheid. En als ik zeg liefdadigheid, bedoel ik dan niet mee de mensen die proberen toiletartikelen of toiletpapier proberen te verkopen aan de deur. Want die mensen zijn heel zeker niet van de organisatie Licht in Liefde. Dat is allemaal voor de slimme fabrikant die dat allemaal schoon in zijn eigen zak stopt. Er is ook wel een organisatie die het wel producten verkoopt. En die organisatie is de Vrienden der Blinden. En die doet werkelijk concreet iets voor de blinden. Op, zeker op sociaal gebied, op hulp voor hulpvoorziening, op alle mogelijke dingen dat je maar kunt denken feitelijk, tot de witte stokken, de braille uurwerken en zo, die worden gratis door die vereniging verschaft.
Ja, wat jullie nodig hebben, althans dat veronderstel ik toch, is geen medelijden, maar wel medevoelen geloof ik van de andere mensen, hè?
Ja, met medelijden, dan komen we niet verder, hè?
Nee.
Een beetje begrip, dat is begrip voor onze situatie, dat is meer of genoeg, zou ik zo denken.
Uh-huh. Hendrik of Martin, in het dagelijkse leven, wij gaan daar soms aan voorbij aan al de moeilijkheden die er voor blinde mensen en voor gehandicapten in het algemeen, mensen in rolwagens en zo, moeilijkheden die kunnen opduiken. Hoe ervaren jullie dat? Wat is er voor jullie zo onmogelijk dat je zegt, hoe is dat toch in godsnaam mogelijk dat men de zaken zo bouwt of zo organiseert? Ik kan me voorstellen, dat we zeggen, de gemeentehuis en zo, waar je strappen op moet, als, laten we zeggen, als mensen in rolwagens, laten we nu over gehandicapten in het algemeen spreken. Hoe komt dat over bij jullie, zo die wereld?
Ja, voor visueel gehandicapt, ja, kom. Als je weg er een beetje kent, kunt je nog je plan alleen trekken, maar ja, voor mensen in een rolwagen of zo is het natuurlijk zeer moeilijk met trappen en zo. Maar voor ons, ja, buiten de hindernissen, onverwachte hindernissen, dingen die we niet goed kunnen opmerken, bijvoorbeeld trappen, kunnen wel ergens een belemmering zijn voor ons. Als je de weg niet kent. Maar met een beetje eventueel aanpassing voor slechtziende. Mm-hmm. Zouden wel.
Mm-hmm. En op school wordt dat dus ook aangeleerd, al die manieren om je daar toch door te slaan door die vele addertjes eigenlijk onder het gras.
Ja, toch.
Bij het stokwandelen, bijvoorbeeld in Brugge, zet men nog over het algemeen de vuilnisemmer buiten. Mm-hmm. Staat hij nu op de rand van het trottoir, te mind van het trottoir, of gans tegen de kant, wat voor ons het gemakkelijk is, dat maakt een enorm groot verschil. Mm-hmm. Een fiets die op de staander staat,
en
te mind van het voetspad of zo, en hij komt eraan, 9 op de 10 keer ligt hij ver, of de vuilbalk rolde ver. Komt hij ergens te min van straat terecht en zo, van dergelijke dingen. Mm-hmm. Dat komt je allemaal tegen.
Goed, en daarmee zijn we dan ook aan een van onze laatste thema's, want Jan die wijst hier reeds naar de klok en die gaat inderdaad razendsnel weer richting 12 uur. Hendrik en Martin, als je de mensen nog iets zou moeten meegeven, zo, wat zou dat dan zijn? Laat ons zeggen, omtrent de houding van mensen tegenover blinden, tegenover gehandicapten. En ook wat zij kunnen doen om het eigenlijk toch wel gemakkelijker te maken.
Geen medelijden, maar begrip.
Ja. En vooral eraan denken, met visueel gehandicapten, dat de contacten anders zijn dan met zienden. Dus als je contact wilt met visueel gehandicapten, is het beste van ze gewoon aan te spreken. Mm-hmm. Want iets anders merken ze niet.
Goed, en misschien mogen zij ook niet vergeten dat blinde of slechtziende mensen dingen vaak beter zien dan zij zelf misschien wel vermoeden.